Welkom bij de podcast Verslaving in Verbinding van Tim Kools. Met deze podcastreeks tracht ik handen en voeten te geven aan het thema verslavingskwetsbaarheid. Dit doe ik door in gesprek te gaan met allerhande interessante mensen rond verslavings- en andere thema's. En dit met de bedoeling jou te inspireren bij het vinden van je eigen weg of bij het ondersteunen van iemand die zelf zoekende is. Neem eruit mee wat voor jou kan bijdragen aan een bewust en verbonden leven. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag.
Dankjewel dat ik hier in Eeklo mag zitten. In het RKJ, het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma of project van de Sleutel in Eeklo. En we gaan vandaag die werking wat verkennen. Te horen van, wat doen jullie juist? Wat bieden jullie aan minderjarigen? Wat kunnen minderjarigen hier komen doen? Maar eerst laat ik jullie wat voorstellen. Mag ik beginnen bij jou, Joris?
Ja, ik ben Joris. Ik ben het afdelingshoofd van het RKJ. Dus ik zorg voor de algemene leiding, ja.
En hoe lang doe jij dat hier al?
Bijna 20 jaar.
Oké.
Okay. Dus toch al een tijdje, ja.
Je kent het rellen en zeilen binnenin.
Het begint te lopen, ja.
Ja, oké, okay, dank je. Alexia.
Ik ben Alexia, ik ben 16 jaar. Ik heb hier een volledige projecten dan vorig jaar. En ik heb hier laatst nog een keer 2 weken in een crisisopname gezeten.
Ja, dus je weet heel goed hoe het is om hier te verblijven. Ja. En hoe hun aanbod werkt.
Ja.
Het is vanuit die bril dat jij hier ook bij zit, denk ik. Hè?
Ja.
En zo moedig en gewaardeerd, Alexia, dat je dat wilt doen.
Dank u.
Dank je wel. Sonja.
Ik ben inderdaad Sonja. Ik werk ondertussen meer dan 20 jaar hier als klinisch coördinator. Dus ja, dat is eigenlijk ervoor zorgen dat de jongeren krijgen wat ze nodig hebben. Dus het traject volgen, van bij aanmelding tot afronding, het team maken dat iedereen kan doen wat dat hij moet doen, wat dat de jongeren nodig heeft. En ja, ook zorgen dat de kennis hier in huis komt. Dus dat is in een notendop. De taak van coördinator.
Ja, ja, er komt heel wat bij kijken, denk ik. Voor kwaliteitsbewaking, hè, denk
inderdaad,
ik ook.
Ja.
En ook al meer dan 20 jaar daarmee bezig.
Ja.
Want wie kan in een notendop vertellen wat de Sleutel juist is? Dat we daarmee beginnen, dat mensen dat al goed kunnen begrijpen.
Ja, ik wil wat doen. De Sleutel is eigenlijk een organisatie die rond verslaving werkt, hè, hulpverlening. Die uit verschillende afdelingen bestaat, dus ambulante, residentiële afdelingen. En wij zijn dus, het RKI is één van die vele afdelingen in de Sleutel. Een beetje speciaaltje, een beetje een uitzonderlijke afdeling, omdat wij echt wel enkel met minderjarigen werken. Dus onze specialisatie is het werken met minderjarigen in een residentieel traject.
Ja, en residentieel. Ik vertaal het voor de mensen die luisteren, is in een opname. Ja. Echt hier blijven slapen en dat zo een behandelingsprogramma volgen. Dat voor best wel een hele tijd, ja, denk ik. Hè?
Ja, toch een maand of 5, 6 kan dat duren. Dus dat kortdurend is voor ons kort, maar in de ogen van onze minderjarigen is dat best wel lang.
Ja, want als ik dan even in de huid kruip van een minderjarige, om dan 5, 6 maanden ergens opgenomen te worden, dat is echt heel ingrijpend, denk ik.
Ja, het pakt wel een deeltje van je jeugd, van ja, je tijd af. Dat je eigenlijk andere dingen kunt doen, maar ja, voor ons is het wel een groot stuk. Het is ja, bijna een half jaar. Dat is wel veel.
Ja, en dat je effectief anders had kunnen invullen, denk ik ook, in een jong leven, zoals je zegt. Hè?
Ja, je kunt dat helemaal anders invullen, maar ja, als je met gebruik bezig bent, dan is dat niet echt zo goed dat je dat na 1/2 jaar blijft gebruiken. Dus dan is dat, als je er klaar mee bent, dan is dat ook zo aan de andere kant van, ah, ik ben er tenminste vanaf. Nu kan ik mijn leven verder leven.
Ja. Het klinkt als een 1/2 jaar hard investeren in mezelf om daarna een andere toekomst mogelijk te maken.
Ja.
Zeg Joris, ik kom nog even terug bij jou, omdat je net zei, nogal exclusief
in België of in Vlaanderen, er zijn maar twee.
Voorzieningen die enkel met minderjarigen werken, zijn er maar twee. Dat zijn zelfs collega's in Tienen, Pathways, die erkend zijn als kinderpsychiatrie. En wij hier in Eeklo, die dan nog een andere erkenning hebben als revalidatiecentrum. Dat is eigenlijk heel raar. Het toont ook hoe weinig beleid er eigenlijk rond is, rond die doelgroep in onze overheden. Maar ons werking is wel vrij gelijklopend. Maar het is een heel speciaal deeltje in de hulpverlening.
Ja. Want wat maakt werken met minderjarigen zo specifiek?
Ik wil zeker ook nog, hè, omdat we het hier gehad hebben over hoe is het voor een 15-16-jarige voor in opname te komen. Ik vind ook, veel van ons werk is motivationeel werken. Hè. Dus we hebben enerzijds die opname, maar ook voor de opname kunnen mensen wel bij ons terecht om, hè, als de motivatie nog niet volledig aanwezig is, om toch al een keer een eerste verkenning te doen. Hè. Ook voor een opname is motivationeel werken voor ons wel een belangrijke opdracht. Hè. Dat is tijdens de opname, maar ook voordien. Hè. Dus naast de opname zelf is er toch ook wel zorg en traject mogelijk om tot die motivatie te komen.
Ja.
Dat is ook een groot deel van ons werk.
En hoe kan ik me dat voorstellen? Hoe werkt dat dan?
Ja, dus als mensen zeggen van wij voelen heel vaak dat de omgeving van de jongeren zich vaak veel sneller en meer zorgen maken dan de jongeren zelf. Hè. Mensen weten dan dikwijls niet van hoe ernstig zou het zijn, wat zijn de noden eigenlijk. Ook met die vragen kunnen de mensen ons wel contacteren en kunnen wij een kennismaking, een inschatting, een gesprek aanbieden om net een keer te kijken van goed, wat kan er hier gedaan worden en wat kan helpen om die stap eventueel naar opname te zetten.
Dan ouders al sneller bellen
ja,
dan een kind zelf.
Dat is eigen aan, de vraag wat is eigen aan minderjarigen, dat is dat de omgeving zich veel sneller zorgen maakt.
Veel minderjarigen, en ik vind dat Alexia het heel mooi verwoord heeft, zien dat als een tijd van een jeugd die kwijt is. Mm-hmm. Maar het is een investering die je moet maken om die jeugd weer mogelijk te maken. En motivationeel zit het bij minderjarigen anders dan bij volwassenen in die zin dat zij nog heel veel voordelen hebben van hun gebruik. We moeten daar niet flauw over doen, gebruik heeft ook voordelen. Maar ze hebben nog niet de nadeel. Er wordt nog voor hen gezorgd, ze hebben een dak boven hun hoofd. En dus dat maakt dat het voor hen heel moeilijk is. En net heel belangrijk om er toch zo snel mogelijk aan te beginnen, want ze zitten in een leeftijdsperiode, waar dat er zoveel moet gebeuren, want in de adolescentie zijn er zoveel zaken die moeten afgewerkt worden.
En de ontwikkeling van de hersenen.
Heel die ontwikkeling zit van die hersenen, waar ook op veel gebieden, wat is mijn identiteit, wat is mijn toekomst, hoe wil ik mijn leven verder bouwen, leren zelfstandig zijn, maar toch leren beroep doen op je netwerk. Er zijn zoveel dingen die moeten gedaan worden en die stoppen door dat gebruik. Dat maakt het net heel moeilijk om jongeren te overtuigen van, hij moet het doen, ook al is het heel lastig. Dat is heel specifiek aan minderjarigen, die window of opportunity niet laten voorbijgaan, die de adolescentie is, en hen toch zover te krijgen dat ze daartoe bereid zijn. En dan moet je heel sterk werken op netwerken, op context. Dus dat maakt het ook heel specifiek dat dat een heel belangrijk item is. Want er zijn nog heel veel zaken die specifiek zijn.
Ja, want als minderjarigen inderdaad nog niet goed begrijpen wat de nadelen zijn, of die ook nog niet heel hard gevoeld hebben, dat is een totaal andere manier van zich aanmelden, denk ik ook. Hè?
Ja.
Dus ik kan me ook voorstellen dat wel wat minderjarigen het misschien ook doen om de anderen het willen.
De meeste.
De meeste zelfs.
We starten bijna altijd met jongeren die het voor iemand anders doen en waar dat de motivatie eigenlijk extern is. Hè. Dat is bijna voor iedereen de start.
Vroeger dat dat ook voor jou zo was,
Alex? Ja. Ik had eerst helemaal geen motivatie. En dan zag ik mijn ouders echt blij worden dat ik hier zat. Dus dan dacht ik van, misschien, ik ga het voor hun doen. Maar dan na een tijdje heb ik wel zelfmotivatie voor mijn eigen gevonden. Dus dan is dat wel gelukt.
En als je als kind kunt zien dat je ouders er blij van worden, dat doet iets met een kind, denk ik. Hè?
Ja, dat doet wel iets.
Dat geeft ons ook recht, veronderstel ik.
Dat doet wel iets.
Ja. Want zo als kind, ik zal nu voorzichtig vragen, maar inderdaad, zo motivatie, ik kan me voorstellen dat je dat op zo'n leeftijd ook niet gemakkelijk kunt voorstellen van, ja, waar wil ik naartoe of wat heb ik nodig? Of...
Ja, dat hangt ook af van jongeren tot jongeren. Maar bij mij was het zo, ik ging naar school, ik ging naar huis. Ik ging naar school en ik ging naar huis. Het was heel de tijd hetzelfde. Dus ik had ook niet echt iets te doen. Dus daarom voelde ik me ook verveeld. En dan begon ik met gebruiken. Maar nu heb ik wel iets gevonden dat ik elke dag doe om iets te doen.
En waar dat je je misschien ook wat beter bij voelt?
Ja.
Wat had je zelf last van gebruik?
Ik eet bijna niet. Mijn band met mijn ouders ging ook veel erger. Ik ging wel nog naar school. Het was gewoon vooral gewichtverlies. En de band met de mensen die van mij hielden.
Ja, oké. Dank u. Joost, je wou net nog iets zeggen, want je zei van, wat maakt het nog specifiek?
Ja, dat zijn heel sterk verschillen, denk ik, van volwassenen. Dus in die ontwikkelingsfase, dus een volwassen kun je zeggen, zet je leven eventjes stil. We gaan nu daaruit, een adolescent, moet je dat allemaal meenemen. Dus je zit daar in een ontwikkeling, dat moet meegenomen worden. Het hulpverleningslandschap is totaal anders. De jongerenzorg, je hebt school, CLP's, je hebt bijzondere jeugdzorg. Dus ook daar zit je in een heel andere manier van denken. De hele jeugdzorg is een heel andere manier van zorg geven dan dat we bij volwassenen zien. Een stukje gezondheidszorg is daar maar een deeltje van. Maar dus, je moet dus ook connecties hebben met heel dat landschap. Ja. Want uiteindelijk moeten ze terug naar school, vrije tijd moet ingevuld worden. Dus dat is ook al helemaal anders. Het juridisch systeem is helemaal anders. Hè. Volwassenen die met gebruik wordt betrapt of die de foute dingen doet, wordt anders benaderd dan een minderjaar, gelukkig maar. Ja. Hè. Maar dus ook die samenwerking met de jeugdrechtbank vaak is nodig. Of de gemandateerde voorzieningen, de OCI's. Dus je moet ook veel vlugger druk zetten. Je moet durven als hulpverlener zeggen van, kijk, nu is het nodig. We gaan externe druk gebruiken om, terwijl bij een volwassene ga je dat bijna nooit doen. Je gaat wachten en je gaat motivationeel werken en gesprek gaan, maar hier is die druk en die tijdsdruk heel belangrijk.
En het meer overnemen, denk ik. Hè?
Durven overnemen op bepaalde momenten. En dus ook, je hebt niet alleen de jongeren als cliënt, maar je hebt ook de ouders als cliënt. Die zijn even goed hulpvrager en cliënt als de jongeren.
Het systeem eigenlijk,
ja,
he, is een heel systeem, begeleiding.
Ja. En dan zijn ze ook veel kwetsbaarder. Ze zitten in een ontwikkelingsfase, ja, adolescenten experimenteren, zijn op zoek, durven ook al wat meer risico's nemen en komen dan soms ook wel een keer in heel gevaarlijke situaties terecht. Dus ook daar moet je oog voor hebben. Dat is niet bij iedereen zo, gelukkig maar het is ook wel iets waar je toch de nodige aandacht moet aan hebben, dat die risico's er wel degelijk zijn.
Oké, dat is een hele boodschap om te zeggen hoe anders dat is. Hè. Inderdaad, bij meerdere jaren werkt het zo andersom. Hè. Mensen moeten zelf bellen, moeten regelmatig bellen om te zien dat ze nog op de wachtlijst willen. Dus ja, als je daar geen motivatie toont. Maar dat is net zo prachtig aan deze werking, vind ik. Dat je minderjarigen die het zelf nog niet kunnen beslissen eigenlijk, ook vanuit een brein dat waarschijnlijk nog niet kan, dat we het dan overnemen. Hè.
En de methodiek daarvoor is ook heel speciaal. Als je te veel overneemt, als je te veel druk zet, krijg je weerstand.
Ja.
En als je geen druk zet, duurt het te lang. Dus je moet daar heel goed dat evenwicht bijna balanceren. Ja. Het is koortdansen soms echt wel.
Ik wil daar nog op aansluiten. Dat is eigenlijk ook tijdens onze behandeling zo dat evenwicht tussen begrijpen en begrenzen. Ik vind dat voor onze jongeren, en we geven dat ook aan de ouders mee, zo dat evenwicht zoeken tussen die twee is iets dat wij continu mee bezig zijn. Hè. De twee zijn nodig om dat traject verder te zetten. En ook ouders, wij ontmoeten de ouders heel vaak in een echte machteloos gevoel. Hè. Niets werkt nog, ik weet het echt niet meer. Dus ook hen terug die invloed leren zien en het belang van toch blijft begrip tonen, maar even goed begrenzen? En dat is een vraag die wij van de ouders heel vaak krijgen. Hè. Hoe kan ik terug een nee zeggen, een grens trekken? Hè? Dus dat, zo, dat evenwicht tussen begrijpen en begrenzen vind ik iets dat heel centraal is in het werken met onze doelgroep. Heb jij dat ook zo? Zodat dat begrenzen eigenlijk wel ook soms een keer nodig was.
Ja, op een gegeven moment moest ik altijd thuis blijven. Ik moest na school, ik mag niks meer doen. Geen gsm ook niet meer. Dat was wel echt een heftige straf. Nee, je vrienden niet meer zien, niet meer sturen. Je zat gewoon in je kamer, niks te doen. Dus, maar dan na een tijdje was dat wel zo een beetje van, oké, mag je gsm weer terug. En je mag wel sturen met je vrienden, je mag bellen, maar niet afspreken, want dat vertrouw ik nog niet.
Zo dat geleidelijk aan opbouwen, ja. Terug. Hè? Van dat vertrouwen en van dat, ja, die vrijheid geven. Hè?
En dat is voor veel ouders, denk ik, ook een hele moeilijke om tussen die twee te balanceren. Want dat is een woord dat ik hier al heel hard uithaal, het balanceren tussen verschillende dingen die nodig zijn en die samen nodig zijn. Begrijpen, begrip hebben, erkenning, ondersteunen, maar tegelijk ook kunnen begrenzen. Zo, en dan gaat dat niet alleen over verslavingsthema's, maar over algemene opvoedingsthema's, denk ik. Want als kinderen de grenzen niet krijgen, ze kunnen ze zelf meestal niet stellen. Dus het is onze opdracht als ouders om dat te doen. Maar soms, ja, is het een zware opdracht vanuit een eigen schade of een eigen moeilijkheid. Omdat het moeilijk is om dat als ouder te doen, denk ik, hè.
En we moeten dat samen met de ouders doen. Maar we zitten soms ook dikwijls met de handen in het haar van waar zit dat evenwicht? En net door dat samen met de ouders te doen en dat samen met de jongeren te doen. Dus het samen doen, ondanks die begrenzing. Ja, probeer maar. Hè. Je mag niet, hè. Je bent hervallen, je mag niet op weekend, maar we zien u wel graag. Mm-hmm. Dat, ja. Maar het is daarom dat je ook niet mocht op weekend gaan, omdat we graag zien, omdat ja. Het te gevaarlijk is. Dus die boodschap kunnen overbrengen en er is vaak al heel vaak fout gelopen thuis. Dat samen met de ouders dat doen, dat is een hele uitdaging. Ja. En de jongeren zover krijgen dat ze dat ook aanvaarden. En dat ze zien dat het is vanuit een bezorgdheid. En niet van is van, je bent slecht. Ja. Of je bent slecht bezig.
Ja. Of je meent het niet goed met mij, of ik krijg hier geen kansen, of je gelooft mij niet. Ja, het is op een afwijzing, denk ik. En ik denk zelfs dat dat ook iets is als ouder om mee rekening te houden dat dat soms ook gewoon zo is. Als we altijd het goede erkennende effect willen op een grens, hè, dat we aan een kind stellen, ja, dan durven we het ook niet meer, want een kind zal snel weerstand ontwikkelen op een grens. Dat hoort er ook wat bij, denk ik.
En aan tijden zijn zodanig bezig met begrenzen en straffen, dat de jongeren zich ook inderdaad afgewezen voelen. Dus ik denk dat je dat ook wel vaak gevoeld hebt, van ze zien me niet graag en het is altijd hetzelfde en ze zien alleen wat slecht. Wellicht heb je dat ook wel gevoeld.
Ja, ik heb dan ook heel veel driftbuien gehad, dat ik zo riep van ja, ik mag hier niks niet meer, jullie zien mij niet graag. En allemaal zo dingen, zo negatieve dingen, en dan zijn ze van, dat gaan we overgaan en zo. Maar dan zaten ze zo mee aan te kijken van, het is niet zo erg hoor.
Maar voor u was het op dat moment wel heel erg, denk ik.
Ja, alles stortte in.
Jullie vriendengroep.
Ja, maar het was meestal niet echt een vriendengroep, het was zo drugsvriendjes. We spraken enkel af om te gebruiken. Dus ik ben wel blij dat ik van hen af ben.
We vergeten ook heel vaak dat teruggebruik voor hen soms ook een reddingsboei is, dat ze moeten loslaten. Dat doet ik. Allee, ze hebben daar veel aan. En we vragen hen om dat los te laten. En in een zwart gat te vallen. Dat is niet mijn, hè. Allee, kan dat mijn ding, dat je dat ook wel zo gevoeld hebt, als zwart gat.
Ik voelde mij al sinds toch wel een paar jaar ervoor echt heel depressief. Maar, ja, gewoon depressief. En opeens, ik zie dat overal op sociale media. Dat is allemaal genormaliseerd op sociale media. Dus dan denk ik van, oh, ik wil dat ook wel eens proberen, maar ik vind dat nergens. En dan leer je een paar mensen kennen die dat doen. En dan is ze van, oh ja, ik wil wel eens proberen. En dan zeggen ze van, oh, maar ik voel me hier juist supergoed door. Dus dan zeg je van, nee, het was maar voor één keer. Nee, alleen maar op feestjes. En dan begint dat zo elke dag, voel je elke dag goed. En zo blijven eraan haken.
Ja, en als we eens een fijn gevoel gehad hebben, bij een middel en we voelen ons daarbuiten niet goed, ja, dan wordt het moeilijk om het tegen te houden. Hè?
Ja, als ik heel eerlijk mag zijn, de laatste keer dat ik gebruikt heb en de eerste keer is heel anders, omdat mijn lichaam al weet hoe dat ik daarop reageer en wat dat doet met mijn lichaam. De eerste keer was zeer wow. En dan de laatste keer was van, ah ja, maar het is like, ik voel me gewoon geconcentreerd. Het is niet meer, het is niet meer de wow gevoel.
Ja.
Het is niet meer zoals like vroeger.
Dat een haai eigenlijk wat weggaat. Zo,
ja.
Hè? Ja. Zeg, Alex, jij spreekt over vrienden en drugsvrienden.
Daar is een heel groot verschil in. Drugsvrienden zijn enkel om af te spreken om drugs te doen, omdat zij ook niks anders te doen hebben in hun leven. Maar echte vrienden zijn van, ze geven heel veel om jou. En ze zijn ook bang dat ze gaan verliezen aan de drugs en zo. En ze geven het ook aan je ouders. Ik heb dat een keer gehad. Ik had een vriend op school en die zag mij wegdwalen in het drugsleven. En die heeft dan tegen de zorgbegeleidster gezegd dat ik drugs gebruik. Maar toen was ik geen vrienden meer met hem. Dus ik was van, oh, wie was dat? Wie was dat? Ik werd helemaal boos. Mm-hmm. Zo zijn mijn ouders ook effectief achtergekomen.
Ja.
Dus dat was even zo een momentje van, oh, maar nee, ik wil verder gebruiken. Verder met die vrienden.
Maar die was heel bezorgd over u.
Ja.
En op dat moment lijkt dat op klikken, denk ik, hè, dat je dat zo aanvoelt.
Maar als ik er nu naar terugkijk, het is gewoon uit bezorgdheid.
Ja. Want stel dat jij een vriendin of een vriend hebt die mee gebruik zou bezig zijn, hoe zou jij daar nu mee omgaan?
Ik zou gewoon zeggen van, kijk, zolang dat je het mij niet aanbiedt of zo, of zolang dat je er niet slecht op gaat, is het oké voor mij. Kijk, ik zou wel zeggen van, het is niet goed, maar als ze dan niet luisteren, is van, oké, doe het dan gewoon niet in mijn buurt.
Ja. Zou je naar de volwassenen stappen om dat te zeggen?
Ik heb veel meerderjarigen, dus 20 jaar ongeveer, ook als vrienden gehad. En die gebruikten ze dan ook. En dan zei ik van, ja, maar dat is ook niet goed voor jou. En dan werden ze zo van, oh, ja, maar je weet niet, blablabla, je weet niet hoe dat moeilijk is nu. Dus soms zeg ik het wel van, het is niet zo slim dat je het nu nog doet. Maar kijk, ik kan niet voor jou kiezen. Ik kan niet laten inzien wat de consequenties nog zijn.
Want het lijkt dat jij heel hard voor jezelf gekozen hebt, hè?
Ja. Toen dat ik eerst mijn lange traject deed, mijn ouders hadden mij naar hier gestuurd. Of ja, we hadden een intakegesprek. Dat is zo een keer komen kijken en informatie erover krijgen. En mijn papa zei van, ofwel doe je niks, ofwel doe je gesprekken, ofwel doe je 2 weken een crisisopname, oftewel het volledige traject, minimum 4 maanden. En ik had eerst 2 weken gekozen. En dan zag ik van, ah, maar het clean leven is toch wel ietsjes beter. En ik zag mijn ouders ook blij worden. Dus daarom dacht ik van, ik ga toch het lange traject nemen.
Want dan zijn we al ineens bij de praktische werking, als we daar naartoe mogen gaan. Mm-hmm. En dan vind ik het belangrijk, zodat we eens gaan kijken naar hoe werkt een aanmelding. Stel dat mensen naar luisteren en die hebben een interesse, hoe kunnen ze zich aanmelden?
Iedereen kan zich aanmelden, hè, met een vraag specifiek rond druggebruik en als het over minderjarigen gaat, door telefonisch met ons contact op te nemen. Hè. Gelijk dat we al zeiden, wij kunnen ook een keer een kennismakingsgesprek doen of een inschatting. En mensen hebben niet altijd zo'n duidelijk beeld van wat hebben wij nu nodig. En dus dat kan zeker ook allemaal verkennend gebeuren. Als er dan echt een vraag is voor opname, dan gaan we inderdaad een intakegesprek doen. En eigenlijk is dat vraag en aanbod een beetje verkennen. Hè. Dus wat is de vraag juist en past het aanbod? Wij gaan dat wel nog een keer in team bekijken. Hè. Onze psychiater wordt daar ook bij betrokken. En dan gaan wij een antwoord formuleren of dat wij een aanbod hebben op de vraag die er is. Is dat niet zo vanuit ons, dan gaan we wel mee nadenken wat zou wel kunnen helpen.
Hè. Ja.
Dus, maar eigenlijk een aanmelding kan door iedereen gebeuren.
Zowel door context als door context, een kind zelf.
Ja. Zeker.
Of een bezorgde leerkracht.
Dat kan ook. Natuurlijk, de mensen, de jongeren en de context moet mee. Hè. Dat is ook wel een van onze delen van de behandeling. Het is niet alleen de jongere die opgenomen wordt, het is ook de context die meegaat. Dat kan een ouder zijn, maar dat kan evengoed een voorziening zijn. Hè. Stel dat het een jongere is in een instelling, dan kan de context ook de voorziening zijn. Ja. Dat hoeft niet per se de ouder te zijn. Maar we moeten ze wel ontmoeten en er moet wel bereidheid zijn om samen te werken. Dus het kan niet zijn dat een jeugdrechter bijvoorbeeld zegt en u zult geen naar het RKJ gaan als er geen mogelijke samenwerking is. Dat gaat wel niet gaan.
Ja, er moet ergens een bereidheid zijn.
Er moet ergens een bereidheid zijn om met ons samen te werken. Maar dat kan gerust, verkennend, opgenomen worden tijdens de eerste gesprekken.
Ja. Maar het kan ook eventueel vanuit een plaatsing van een jeugdrechter, als er een bereidheid van een kind is of een context.
Ja, er moet iets minimaals zijn en wij moeten het gevoel hebben dat wij met dat minimale verder kunnen. En dat is soms ook moeilijk in te schatten, dus dat is ook een inschatting die we moeten maken. En soms zitten we er recht op, soms zitten we wel een keer naast. Maar een jongere die kan iemand zeggen, nee, je mag mij de boeien omdoen en hier afzetten, ik ga niet bewegen, ik ga niks doen, ik ga hier heel de boel saboteren, we moeten het gevoel hebben dat de behandeling toch kan aansluiten. Maar we zien het wel als onze taak om die motivatie hoger en hoger en hoger te brengen. Dus dat is ook een beetje een moeilijke boodschap soms en moeilijk in te schatten voor doorverwijzers. Is die motivatie hoog genoeg of laag genoeg? Dat is vaak een inschatting. En we zien dat soms ook in gedurende het programma veranderen te goede, soms ook te kwade. Hè. Dat we zien van, het plakt niet. De jongeren zijn nog volop in de weerstand. En dan zullen wij ook wel een keer zeggen, oké, nu stoppen we. Hè. De behandeling slaat niet aan, moet ook niet behandelen als het niet werkt. Dat is een heel moeilijke inschatting vaak.
Maar ik merk wel dat de drempel niet zo heel hoog is. Dat er wel wat mogelijkheden zijn. Hè, dat er veel in dialoog gebeurt.
Goed, dan laat ik ze ook over het crisisbed. Dat is misschien ook wel. Hè. Dus we hebben ons programma van 4-5 maanden. Maar even hoe een crisisbed. De term crisis is een beetje misleidend. Dat is eigenlijk ook voor het crisisbed moet er wel een aanmelding en een eerste gesprek gebeuren. Dus het is geen urgentie. Het is niet zo dat er een urgentievraag is en dat wij onmiddellijk opnemen. Dus er moet ook wel eerst een intake zijn. Maar eigenlijk zien we dat er heel veel vragen komen voor net die jongeren die heel hard twijfelen. Gaat dat iets voor mij zijn? Gaat dat niet voor mij zijn? Hè? En dan kunnen wij ook wel kijken van, misschien moeten we starten met die 2 weken, hè, gelijk dat bij jou gebeurd is, en zien hoe dat we verder kunnen gaan. Dus het noemt crisisbed, maar de term crisis is een beetje...
Het is vaak een chronische crisis. Alles verloopt fout, het werkt niet meer, het gaat niet meer, en men is ten einde raad. En dan is die drempel voor 3 weken is het nu, in opname te komen... Veel lager dan al direct. 4 maanden, we begrijpen ook voor de 15, 16 jaar is 4 maanden.
Klinkt als verkennen en voelen, hoe is het om daar te verblijven? Ook even al niet te gebruiken waarschijnlijk.
Ja. Dat is de grootste doelstelling, even het gebruik stilleggen en voelen wat dat doet.
En de angst wegnemen, want dat onderschatten we ook vaak. Ik denk dat veel minderjarigen heel angstig zijn om in opname te komen. Het is niet altijd van niet willen. Maar ze moeten in dat soort gat willen vallen. We onderschatten heel vaak hoe moeilijk dat is. We vragen heel veel en we beseffen.
Een opname standaard, denk ik, dat wij als hulpverleners nogal snel vinden, dat is de oplossing. Ja. Maar begin er zelf maar eens aan. Ja. Nee, aan zo'n dingen. Dus dat is altijd zeer modig. Zodat ze ook kunnen uitspreken. En dat mag, vind ik, of dat moet hard afgebogen worden. Hoe ga ik dat doen? Dus daar moet de tijd voor krijgen om dat te doen, hè. Met zo'n opname, hoe verloopt dat praktisch? Als we zo'n dag kunnen overlopen, dus iemand, de aanmelding hadden we daarnet verteld, en dan komt iemand hier binnen. Wat gebeurt er dan?
Jongeren verblijven een groot deel in groep, dus in een leefgroep. Dus eigenlijk zien wij het dagdagelijks leven in groep zo'n beetje als oefenmomenten voor allerlei vaardigheden. Dus in dat opzicht is er toch wel een sterke structuur, waarin dat de jongeren in het groepsgebeuren en in het dagelijks leven zoveel mogelijk meedraaien. En vanuit het meedraaien en het ervaringen opdoen, allerlei vaardigheden in hun rugzak steken. Hè.
Ja.
Daarnaast zijn er ook natuurlijk heel wat therapiemomenten, hè, zowel in groep. Hè, dus het motivationeel werk, like dat al aan bod gekomen is, is zeker iets dat in de groep, in een groepsessies gebeurt. Hervalpreventie voor de mensen die al wat verder zitten. En ook een heel sterk individueel aanbod. Hè. Dus mensen die... Teruggebruik is bijna altijd een oplossing voor iets. Hè. Dus dan wordt er individueel ook wel therapie aangeboden om toch wel te kijken van hoe kun je vaardigheden aanleren om op een andere manier met die zaken om te gaan. Ja. We hebben ook een kinder- en jeugdpsychiater in ons team. Er wordt ook met de context gewerkt. De school is hier aanwezig. Hè. Dus het is echt een behandeling op verschillende levensterreinen.
Ja. Om proberen, zoals Joris er straks al zei, de ontwikkeling niet stop te zetten, ja, maar al die dingen die nodig zijn om die te blijven aanbieden.
Aanbieden en terug op gang te trekken.
Ja.
Want heel vaak, hè, we ontmoeten de jongeren en heel vaak, ja, vooral het omgaan met gevoelens, heeft heel lang stilgelegen. En dat is iets dat terug nieuw is en dat heel wat oproept. Hè. Jongeren voelen terug. Verliefdheid, verdriet, pijn. En dat is iets vaak heel nieuw en lang geleden. Ja. En net hè, omdat ze jongeren zijn, moeten ze dat leren. En dat is iets dat in heel veel gesprekken, individueel groep, toch wel aan bod komt. Hè.
En waar de groepscomponent heel belangrijk lijkt. Om aan elkaar te toetsen en elkaar misschien ook te corrigeren, te helpen, om gevoelens tegen te komen en daar dialoog rond te hebben.
Ja, die leeftijdsgenoten zijn ook heel belangrijk op die leeftijdsfase. Hè. Jongeren leren ook veel van hun peers, hè, van hun leeftijdsgenoten. En dat is ook goed, hè. Dat is normaal. Dus, en het is natuurlijk leren omgaan met anderen. Dat kun je maar doen in groep. Je kunt dat moeilijk en individueel. Je kunt dat niet verbaal aanleren. Het is geen handleiding. Je moet dat aldoende leren. Ja. En dat is ook wel heel belangrijk. Dus het is een mengeling van individueel, mengeling van groep. En na de opname is er nog verdere opvolging. Dus ook dat.
Een ambulant kader.
Ja, er is dan een outreach. Dus dan gaan wij ook het netwerk rond de jongeren toch blijven activeren en zorgen. Dus dat de winst die gemaakt is tijdens de opname kan blijven behouden worden na de opname. Ja. Ook dat is heel belangrijk.
Ja, ja. Ja. Dat niet gewoon opname is en dan voorbij, maar en wat bewust houdt van de vaardigheden en de weg dat je gegaan bent.
Een opname is ook heel vaak een deeltje van een traject. Hè. En we zien dat er heel vaak al wat vooraf gegaan is. Mensen die toch al ambulant geweest zijn. En nadien, hè, soms is een opname ook gewoon een eerste leren omgaan met spanningen en hè, zijn in gebruik en zo. En hebben we daar wel een paar maanden voor nodig om daarmee te leren omgaan. En het verdiepende werk kan nadien pas gebeuren. Dat is ook mogelijk. Hè. Dus heel vaak is onze opname een deeltje van een traject.
Ja.
Waar dat er ook nog nadien verdere begeleiding nodig is. Dat was bij jou ook zo, hè?
Ja.
Zeg, eens een groepswerking, dan kom ik zo beetje zeker bij u, hè, Alexie, om te horen hoe heb jij dat allemaal ervaren. Hè? Maar hoe zit dat in elkaar? Want dat gaat dan over structuur, denk ik, over taken, over afspraken. Hoe moet ik me dat voorstellen?
Een dag is hier inderdaad heel gestructureerd. We proberen alle dagen een beetje dezelfde structuur te geven, want dat is net iets dat de jongeren buiten niet meer hadden. Dus ja, alles is vrij gestructureerd. Hè. Een keer dat de jongeren op zijn, gebeurt alles hier in groep. Hè. Dus het is niet dat de jongeren veel kamermomenten hebben of zo. En proberen we echt vanuit een huiselijke samenzijn de dag dan vorm te geven. Hè. Ze zijn ook deel van het huishouden eigenlijk. Hè. Ze helpen mee met opruimen, met tafeldekken. Allemaal belangrijke dingen die ze heel lang niet gedaan hebben.
Koken, afwassen,
ja,
bed opmaken.
Hoort er allemaal bij.
Ja.
Alle vaardigheden, ja, praktisch ook, die nodig zijn.
Ja.
Ja.
In het begin zijn wij de externe structuur. En gaan we hen bij alles helpen. En langzamerhand beginnen ze dan op weekend te gaan en moeten ze leren die vaardigheden in een minder gestructureerde omgeving toe te passen. Maar die externe structuur is in het begin heel belangrijk. Ja. Dat is net wat verslaving is, dat je geen controle meer hebt. En dus dat gaan wij dan controleren. Daar zorgen wij dan voor. En daarvoor zijn de opvoeders er om die dag helemaal georganiseerd te hebben. en we hen daarin mee te nemen. En langzamerhand zie je dat dat gaat van zeer sterk gestructureerd naar oefenmomenten in de echte leefwereld.
Ja. Hoe heb jij dat ervaren? En ik zeg, zo in groep leven, al die dingen samen moeten doen of mogen doen.
Het was eerst wel wennen inderdaad, maar ja, er moet ook motivatie komen van heel de groep. Dus als er een paar mensen zijn zonder motivatie, is het ook al wat moeilijker. Maar ik had wel geluk dat ik in een groep zat vol met motivatie. Dus ik had dan ook meer motivatie gekregen en zo. Maar het is natuurlijk wel eerst wennen als je opeens weer helemaal structuur moet volgen en zo. Maar na een tijdje is ze van, ah ja, dit had ik wel echt nodig. Dit had ik echt wel nodig. Want toen dat ik afgerond was, heb ik die structuur wel gemist. Dat is wel zeer belangrijk.
Dat je in een ander gat viel dan?
Ja, ik ging terug naar school, maar dan was ze van, ah ja, maar nu kan ik zelf uitkiezen wanneer ik naar huis ga. En, maar hier is het echt, om dit uur doen we dit, om dit uur doen we dit. En dat vind ik, ik ben een persoon die echt structuur nodig heeft. En dat heeft me echt wel geholpen.
Ja. En dat we misschien ook aan aangezet hebben om zelf ook te zoeken naar mijn eigen structuur. Dan is je ontdekt van, ik heb structuur nodig.
Het heeft wel een tijdje geduurd, maar het is wel gelukt. Ja.
Dus die opname heeft u heel veel gebracht, hoor ik.
Ja, in het begin keek ik er echt tegen. Maar op het einde, ik heb zelfs een traantje gelaten toen ik wegging. Ik ben wel blij dat ik het heb gedaan. Ik ben echt oprecht blij.
Ja. Als je nu een minderjarige nu zou moeten zeggen, die dan nu in gebruik zou zitten, wat zou je daar dan nu tegen zeggen?
Ik weet, het is leuk en al, maar je weet dat de consequenties echt ernstig zijn. En er is altijd hulp om naartoe te grijpen, ook al ben je er nog niet klaar voor. Je kunt altijd al eens gaan vragen. Je kunt altijd al eens een keer gaan vragen van, kijk, ik ben nu aan het gebruiken. Ik zou hulp willen, maar nu nog niet per se. Ik wil leren afbouwen. Bij mij was het, ik had direct stop nodig, maar sommige mensen moeten zo gesprekken nodig en leren afbouwen. Maar bij sommigen is het ernstigere oplossingen nodig en sommigen wel minder ernstig.
Ik hoor u wat zeggen van, er zijn echt wel volwassenen die dat we kunnen vertrouwen en die echt willen helpen.
Ja, ik doe nu nog steeds gesprekken bij ambulante centrum. En zij vragen zelf van, wil je anders een keer een gesprek met je ouders erbij? En dan kunnen we dat een keer voorbereiden. Het is zeer beroepsgeheim.
Ja, het is allemaal in vertrouwen, dat kan gebeuren.
Ja, maar je moet natuurlijk ook een klik hebben met de persoon. Want ik kan zelf ook vragen voor een andere persoon. Maar ik heb nu een klik met de persoon, dus voor mij is het goed.
En dat is inderdaad belangrijk, dat je je veilig en oké bij iemand kunt voelen.
Ja, dat is zeer belangrijk om, als je hulp wilt, je moet een klik hebben met de persoon, met de therapeut, met de psycholoog, met de psychiater. Je moet er echt een klik mee hebben, want als je geen klik hebt, dan is het van, ik wil niet alles vertellen. En dan kun je ook niet geholpen worden.
Ja. En dan werkt langs twee kanten, komt er dan weerstand. Dat ken je wel. Hè? En dan blokkeert er iets in wat ondersteuning mag zijn. Hè?
Ja. Dus je moet echt vertrouwen hebben in een persoon.
Ja. Oké. Dank u. En ouders worden heel hard betrokken, hoor ik u ook zeggen. Ja. Hè?
Het is meer dan betrekken. Ze gaan mee in heel het proces. Ja. Want wij hebben hen ook nodig. Niemand kent zijn kind beter dan de ouders. Ja. Dus zij hebben een schat van informatie die wij nodig hebben. En zij zijn ook degene die ons werk gaan verder zetten.
Ja. Ja.
Dus het is onmisbaar dat je, dat je daar heel intensief mee zit. Ja. Ze hebben ook vaak hulpvragen. Wij zijn wel de specialisten over wat verslaving is en over de ontwikkelingspsychologie is en dergelijke meer. Maar zij zijn de specialist over wie mijn kind is. Ja. En die samenwerking is gewoon onmisbaar.
En hoe werkt dat dan praktisch? Komen ouders dan dikwijls op gesprek? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
Wij proberen eigenlijk de ouders op verschillende manieren. Hè. En dat begint al in het dagelijks groepsleven. Eigenlijk dat Joris zegt, de ouders kennen hun kind best. Wij proberen samen een netwerk rond de jongeren te vormen. En als wij bijvoorbeeld botsen op iemand die heel moeilijk opstaat, dan gaan wij ook al bij de ouders te raden van hoe hebben jullie dat thuis gedaan? Hoe gaat dat hier? Kunnen wij van elkaar iets leren? Hè? Dus dat gaat zowel in het betrekken van de ouders in de dagdagelijkse dingen, als inderdaad hè, ouders die dan om de 2 weken, om de 3 weken ook effectief hier een gezinsgesprek hebben om meer diepgaandere thema's. Hè? Er zijn de rol van de ouders, er zijn zoveel zaken die ouders ook wel graag een keer ten gronde hier opnemen met een therapeut. Dus het is en-en, het is zowel in het dagelijks leven, hoe kunnen wij samen er zijn voor de jongeren, als inderdaad meer gezinstherapeutisch, welke thema's kunnen wij hier samen opnemen. Ja. Er is ook heel vaak een herstel nodig. Hè. De ouders hebben enorm afgezien, ook de jongeren. Er is vaak een serieus conflict gekomen. Hè. Dus ook dat herstel vraagt wel wat begeleiding en dat wordt opgenomen in de gesprekken hier.
En erkenning geven aan de ouders en al de zaken die ze meegemaakt hebben, al de inspanningen die ze gedaan hebben, ook al heeft het misschien niet geholpen, maar ze hebben bijna alle ouders is dat zo, die hebben echt wel hard geprobeerd en toch op een of andere manier is het fout gelopen. En dus mensen hebben ook echt wel die erkenning nodig van jullie zijn niet mislukt, hè. We kunnen samen de weg gaan en het is het kind, wij als hulpverlener en de ouders en ja. die klik, ja, we moeten ergens een manier zoeken om dat weer bij elkaar te krijgen.
En de ouders echt gezien worden in hun oude rol, in hun inspanningen, in hun inzet. Ja. En dat is zo belangrijk natuurlijk, want ja, er zit veel eigen afwijzing, denk ik, hè, op ouders op het moment dat het fout lijkt te gaan. Hè.
Er kan ook iets op zeggen wat wij geleerde hulpeloosheid noemen. Hè. Dat tijdje geloven ouders zelf er niet meer in, dat het nog kan goedkomen. Ja. Dus ook daar is heel belangrijk dat je, ja, dat moet je soms ook een keer een beetje durven trekken en duwen aan de ouders. Zeg, nee, maar we hebben nu nodig, je kunt dat wel. Dus net zoals bij de jongeren, dat we soms, en zij moeten soms ook wel ons een keer informatie geven van, ja, maar op die manier. En dus dat is een onmisbare cluster.
En samen volhouden ook, hè. Ja. Allee, het loopt niet altijd van een leien dakje, hè. Ook hier, hè, tijdens de opname, hebben we met herval te maken. Dat is een leermoment, dat is echt net een teken om goed door te werken. Maar voor ouders is dat heel vaak die radeloosheid kan dat weer naar boven komen. Dus er dan zijn, samen met de ouders, om vol te houden, is toch wel nodig dat ze van ons die steun krijgen. Want ja, het is soms met vallen en opstaan.
Samen volhouden.
Samen
volhouden. Het is eigenlijk altijd met vallen en opstaan. Ja. Het is zelden, dat het in één mooie rechte lijn omhoog gaat.
Ja.
Dus dat is eigen aan de problematiek. Ja. Dus altijd met vallen en opstaan. En dat zijn er voor elkaar, om elkaar weer op weg te helpen.
Ja.
Vanuit hoop, geloof, kracht, erkenning. Dat is het enige dat werkt.
Ja, dat klopt.
Jullie werken al even in deze afdeling, bij minderjarigen. Jullie zullen ook in de samenleving dingen zien gebeuren. Hoe kijken jullie daarnaar? Zo minderjarige druggebruik, verslaving?
Ja, dat is een heel moeilijk thema natuurlijk. Ik erger me soms wel een keer aan boodschappen die ik hoor. Van de ene boodschap van heel veel begrip doen en het komt dat goed. En anders, ja, het zal op de mijne zijn, het zal geen waar zijn, opsluiten. Het is niet of, het is en ageren, het is en optreden en het is en begrip tonen. Niemand gooit zomaar zijn leven weg, zomaar voor niks. Dus ik heb het gevoel dat er eigenlijk wel meer zou kunnen gedaan worden. En meer gedaan worden is dat we niet altijd extra plaatsen of extra middelen, maar eigenlijk zorgen dat die hulp beter georganiseerd raakt. We zien dat het zo moeilijk is om jongeren naar hier te krijgen en dat ze vaak al een traject hebben gelopen dat van het kastje naar de muur en weer naar het kastje en dan naar een andere muur. Dus daar kan echt nog heel veel aan gebeuren. Het kan veel efficiënter, maar er moet ook geïnvesteerd worden in de beste preventie is al beginnen in de adolescentie, want
en nog vroeger.
En nog vroeger als weerbaarheid leren opbouwen is heel belangrijk. En als je ziet dat het begint fout te lopen, ingrijpen. Dus het is inderdaad niet wachten totdat ze gemotiveerd zijn. Wij hebben als opvoeder verantwoordelijkheid naar minderjarigen. Wij moeten ingrijpen. Wij zijn mee verantwoordelijk voor de dingen die fout lopen als we niet ingrijpen. En dat wordt soms wel een keer vergeten. Zo van, ja, als ze tijd heeft, dan als we het over praten, dan... Dus dat is de ene kant. En ja. De andere kant is, ja, maar sluit ze op. En eindelijk zit de antwoord ergens in het midden. Het is alles samen. En dat kun je maar als je echt een netwerk hebt. En dat wordt vaak vergeten.
Ook weer meer balanceren.
Ja, die balans moet je vinden. En je ziet ook waar je inderdaad zorgt dat er een hecht netwerk is, waar school en ouders en gezondheidszorg en huisartsen goed samenwerken, dan zie je dat het ook vlotter kan gaan. Het duurt soms te lang voordat er ingegrepen wordt, dat wel. Met ingrepen bedoel ik dan niet straffen.
Nee, maar dat er iets gebeurt.
De grens is niet hetzelfde als straffen.
Nee, nee.
Dat is een groot verschil.
Aanspreken is ook...
Het is durven ingrijpen. En anderzijds ook heel veel respect tonen voor de minderjarigen en voor de problemen die er zijn en daar begrip voor hebben. En dat evenwicht, dat mis ik momenteel wel heel veel.
Ja, en dat is dan breed maatschappelijk in hoe tendensen gaan. Maar je raakt ook iets aan rond de structuur van hoe hulpverlening georganiseerd is.
Ja.
En er is best wel wat hulpverlening, daar zijn we dankbaar voor. Maar ja, hoe dat er samengewerkt wordt, op veel plaatsen gaat dat fantastisch goed en we gaan nooit naar individuen kijken. Maar soms is de structuur log of moeilijk, waardoor mensen tussen de mazen van het net...
En daar ervaren wij bij onze doelgroep minderjarigen met een drugproblematiek des te meer. Het schakelen, hè, als er even een andere opname nodig is, het snel schakelen zodanig dat je toch nog een mooi traject kunt maken, is heel moeilijk en heel jammer.
En ik kan me ook voorstellen, als kinderen dan 18 worden, en dan komen we in een totaal ander systeem terecht. En hoe kan je daar, ja, waar iets gestroomlijnd, dan verdere begeleiding? Maar dat zijn dan andere systemen. Mensen komen niet meer in aanmerking voor een bepaalde werking en ja, dan...
Het is vaak weer opnieuw beginnen in een heel andere wereld. Vanaf 18 word je min of meer jong volwassen en is die window of opportunity van die puberteit voorbij. Als je geen gezond normen- en waardesysteem hebt leren opbouwen in je puberteit, ga je het ook later niet meer doen. Als je identiteit nog niet... Dan wordt het later 10 keer moeilijker om het nog in orde te krijgen. Dus het wordt daar heel veel tijd verloren, vind ik wel.
Ja, het is ook een oproep om harder in te zetten. Steviger in te zetten op werkingen voor minderjarigen.
Ja, en durven ingrijpen en niet wachten. En we zijn bezig en we zijn aan het praten. Er niet staan om te kijken, terwijl eventjes kan. Hè. Ik bedoel, het is niet dat je bij het minste... Het is niet omdat je een jongere met een joint ziet dat je onmiddellijk moet vastgrijpen en die in een opname zetten. Dat ook niet.
Dan zullen we echt te weinig plaatsen.
Ja, maar er zijn in Vlaanderen... Wij hebben 8, 10 en 6, 14 plaatsen... Het is niet dat er te veel zijn. Maar toch zien we dat het heel moeilijk is om jongeren hier te krijgen.
Ja, ja.
Ja, dat er soms te veel geaarzeld wordt. En omdat de samenwerking soms heel moeilijk en niet van onwil, maar vaak omdat de structuren zo zijn dat niet vanzelfsprekend is.
Ja, dat er daardoor wat vertragingssystemen ook zijn. Hè.
Er zijn vertragingssystemen en de mindset is ook al als hulpverlener. Ik ben hulpverlener, ik ben orthopedagoog, ik heb altijd geleerd af. Meegaan met de wens van de cliënt. En dat is in 90% van de geval. Maar soms die uitzondering bevestigt de regel. En net bij minderjarigen met een drugsproblematiek moet je ook durven zeggen, ik ga nu een keer tegen de wens van de cliënt. Want ik ben mee verantwoordelijk voor al de foute dingen die nu aan het gebeuren zijn.
En we zien nu zo graag dat we dat niet gaan laten gebeuren.
Ja.
Nee, dat is ook weer de balans. Ja.
En dat is een heel waardevolle boodschap ook naar de jongeren, denk ik. Hè. Want ik hoorde ook zeggen dat ik op een bepaald moment denk ik, mijn ouders zien me niet graag niet meer. Hè.
Ja, dat was een zeer moeilijk moment ook. Dat was zo, ik doe hier niks goeds, ik doe hier alleen maar slechte dingen. Ik wil gewoon hier niet meer zijn. Dat we zo van die dingen, ja.
Ja, en dat weegt hard op ons zelfbeeld, denk ik.
Ja.
En onze verhouding met ouders. Ik denk dat wij al heel veel inhoud besproken hebben. Zijn er zo nog dingen waar jullie van zeggen? Dat willen we echt nog uitleggen of dat hebben we nog gemist?
Ja, nog een beetje de nadruk op de kwetsbaarheid. Die vind ik echt wel heel belangrijk. Die kwetsbaarheid, neurologisch zijn ze kwetsbaar, sociaal zijn ze kwetsbaar, psychologisch zijn ze kwetsbaar. Wij hebben daar een verantwoordelijkheid voor.
Ja. En daarin zijn wij als volwassenen de hulphersenen, zeg ik dikwijls, van onze kinderen. Ja. Omdat zij dat neurologische, die neurologische uitrijping om ook... Ja, verantwoordelijk, rationeel en begrenzend naar dingen te kunnen kijken, dat heeft tijd nodig om te ontwikkelen. En zolang dat er niet is, moeten anderen dat mee aanbieden en opvolgen. En daar zit ook wat jij bedoelt, denk ik, jongens.
En ja, zeker. En niet alleen ontwikkelingskansen die verloren gaan, maar ze komen soms ook in echt gevaarlijke situaties terecht. Ook dat vergeten we soms. Een minderjarige die drugs zoekt, die komt met criminele milieus in aanraking. Ja. En dan kan er ook van alles fout lopen. En ook dat onderschatten we vaak.
En hoe dat ook tot trauma kan leiden?
Tot trauma leiden en nog zoveel meer. Ja. Ook, op een bepaald moment kunnen ze zelf op die weg gaan. Ja. Want het is soms ook heel shiny. Hè? Veel geld verdienen, rap en gemakkelijk. En de kans om misbruikt te worden is dan ook op veel manieren. Hè? Kunnen ze misbruikt worden, is dan ook veel groter. Dus ook dat is iets wat we toch moeten over hebben. Ik zie ja, Nick.
Ja.
Hij herkent het. Ja.
Ik zie hier echt zo'n beetje een warme vader en een warme moeder zitten.
Hebben we dat nog gehoord?
Dat gevoel krijg ik al heel de tijd eigenlijk.
Hebben we dat zelfs al van jongeren gehoord?
Ja, maar we proberen dat ook. En ik ben die twee, we hebben samen ook al een hele weg gegaan. Mm-hmm. En we waren vroeger veel strenger. We waren vroeger veel harder. En we hebben geleerd dat je eindelijk die twee moet kunnen combineren. Ja. Dat je maar het recht krijgt om streng te zijn, mm-hmm. als je ook dat warm hart hebt. En dan pas kun je die jongeren meekrijgen. En dan krijg je ook het recht om hen te begrenzen.
Dus ook wat we aan het team veel aandacht aan besteden. Hè? Zo die warmte gecombineerd met het toch begrenzen en zomaar niet alles toelaten. En we besteden daar ook echt wel veel aandacht aan. En dat het klimaat is waarin dat we onze jongeren laten verder ontwikkelen. Hè?
Het is ook het moeilijke voor onze medewerkers vaak. Want die jongeren kunnen heel veel negatieve energie uitstralen. Mm-hmm. En kunnen heel hard zijn naar ons. En ze kunnen heel boos zijn naar ons. En ze kunnen ons van alles. En dan toch blijven.
Aanwezig blijven.
Aanwezig
blijven. Dat is heel belangrijk.
En die warmte uitstralen. Mm-hmm. Ook al hebben ze daar een hele hoop shit over gekregen. Dat is het moeilijkste, denk ik, voor de mensen.
En de moed hebben om niet mee te gaan in de spiraal van de afwijzing. Ja. Want voordat je het weet, ga je dat ook doen. Maar dat is net de kracht. Als je dan kunt volwassen aanwezig blijven. En dat wat incasseren op intervisie in je team, daar dan iets mee doen voor jezelf. Ja. Maar toch in die balans naar de jongeren staan. Want een kind doet dat niet voor niks natuurlijk, op zo'n manier zich gedragen. Hè?
En dat is ook iets waar we de context willen mee ondersteunen, hè? Om net dat vol te houden en aanwezig te blijven. Want het is zo snel gebeurd, zeker bij druggebruik.
Ja, ja. En er zijn veel gevoelens gekwetst, hè, onderweg. En omdat er is dus ook altijd een herstel nodig daar, om terug vertrouwen te krijgen in elkaar. En te kunnen herkennen van, ik zie elkaar wel graag, maar we hebben elkaar nodig. Maar die kwetsuren zijn er wel, hè. Dus die hebben tijd nodig. En daar is ook heel veel werk aan vaak.
En dat vraagt inderdaad tijd en dat mag ook. Ja. We willen dat niet forceren.
Nee.
Maar er wel aan beginnen. Ja. Voilà. Alexia, wil jij nog iets toevoegen?
Nee, niet net uit mijn hoofd, nee.
Nee. Je hebt al heel veel waardevolle dingen gezegd. Joris, wil jij nog iets toevoegen?
Nee, ik denk dat we het meest essentiële gezegd hebben. Ik ben ook heel blij dat Alexia hierbij was, want ook daar leren wij van. En dat is voor ons ook altijd fijn om te zien als het goed gaat met een jongere.
Ja. Sonja, wil jij nog iets toevoegen?
Nee, ik denk dat echt de belangrijke thema's, de accenten aan bod gekomen zijn. Zeker niet.
Dan wil ik jullie heel hard danken voor deze waardevolle bijdrage weer al. Dank je wel.
Dank u.
Dank u. Dank u.
Werken met minderjarigen vraagt balanceren tussen begrijpen en op tijd durven ingrijpen. Niemand kan dit alleen. Dit moeten we samen doen.